Gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze ene verwachting stouw ik in dit avontuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. O Heer, doe gij mij recht. Ik wandel als uw knecht en vind mijn lust in uw gebod. Zingen we in gemeente dat met elkaar uit Psalm 26... En daarvan het eerste vers. Gemeente, willen we ook vanavond belijdenis doen van het algemene en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En in aansluiting erop met elkaar zingen uit Psalm 21, het 13e vers. Verhoog, o Heer, uw naam en kracht, zo zal ons vrolijk zingen door lucht en wolken dringen. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En vanavond is dat uit het evangelie naar Matthäus. En daarvan het vijfde hoofdstuk, de versen 17 tot en met 26. Doen wij dus eerst met de kerk van alle tijden, alle plaatsen, belijdenis des geloofs. Zingen in aansluiting erop met elkaar uit Psalm 21, vers 13. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vindt in Matthäus 5, de versen 17 tot en met 26. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Eent niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om die te ontbinden, maar te vervullen. Want voorwaar zeg ik u, totdat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal er niet één jota, nog één tittel van de wet voorbij gaan, totdat het alles zal zijn geschied. Zo wie dan één van deze minste geboden zal ontbinden en de mensen al zo geleerd zal hebben, die zal de minste genaamd worden in het koninkrijk der hemelen. Maar zo wie deze zal gedaan en geleerd hebben, die zal groot genaamd worden in het koninkrijk der hemelen. Want ik zeg u, tenzij uw gerechtigheid overvloediger zij dan der schriftgeleerden en der fariseeën, dat gij in het koninkrijk der hemelen geenszins zult ingaan. Gij hebt gehoord dat tot de oude gezegd is, gij zult niet doden. Maar zo wie doodt, die zal strafbaar zijn door het gericht. Doch ik zeg u, zo wie ten onrechte op zijn broeder toornig is, die zal strafbaar zijn door het gericht. En wie tot zijn broeder zegt, raka, die zal strafbaar zijn door de grote raad. Maar wie zegt, gij dwaas, die zal strafbaar zijn door het helse vuur. Zo gij dan uw gaven zult op het altaar offeren en al daar gedachtig wordt dat uw broeder iets tegen u heeft, laat daar uw gaven voor het altaar en ga heen. Verzoen u eerst met uw broeder en kom dan en offer uw gaven. Wees haastelijk welgezind jegens uw wederpartij, terwijl gij nog met hem op de weg zijt, omdat de wederpartij niet misschien u de rechter overleveren en de rechter u de dienaar overleveren en gij in de gevangenis geworpen wordt. Voorwaar zeg ik u, gij zult daar geenszins uitkomen, totdat gij de laatste penning zult betaald hebben. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, zoeken met elkaar het heilig aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Genadige en langmoedige, getrouwe Heren, wij komen tot u. En dan bent u het die ons hier weer vanavond samenbrengt. Rondom dat woord, dat altijd levende woord van u. En wij bidden u, kom gij zelf door uw Heilige Geest dat woord ook indragen in ons hart. Geef toch dat het niet in vijandschap zal afketsen. Geef toch dat dat woord niet weggepikt wordt door de vogelen des hemels. Bewaar ons ervoor dat wij het kortstondig met vreugde ontvangen. Maar als de proeving er is, dat wij het weer terzijde leggen. Of dat als het een zaad valt onder de doornen en de distelen, dat de menigvuldigheden van het leven ons zodanig in beslag nemen dat er geen vrucht gevonden wordt. Maar wij bidden u om die heerlijke werking waar uw woord van spreekt, dat het mag vallen in de goede aarde en dat het daaropwaarts vruchten voort mag brengen, 30, 60 en 100 fout. Dat het alles mag zijn tot de eer en de glorie van uw naam en tot zaligheid van onze ziel en tot heil van de naaste. Wij bidden u zo om de zegenrijke werking van uw Heilige Geest, dat we zo ook heen mogen leven naar de Pinksterdagen, waarbij we toch bij stil mogen staan wat u gedaan hebt door uw grote daden, o Heer Jezus Christus. Door het verlossend werk hebt gij de Geest mogen zenden naar deze wereld om een bruidskerk te werven voor u en om uw kinderen door uw Heilige Geest te leiden, in hun hart te wonen, hun leermeester te zijn en altijd bij hen te blijven. Dat we toch uit mogen zien naar die Pinksterzegen, waarin zo rijk uw woord gewerkt heeft, dat er op één dag 3000 mensen bekeerd zijn. En u bent dezelfde zendheren dan die Heilige Geest neder, dat die ons leiden in de verborgenheden van de schrift, in de uitleg van de Heilige Schrift, in de toepassing van de Heilige Schrift, in ons concrete leven. En geef dat we zo luisteren, mogen biddend luisteren. Wij vragen u, neem ook alle weerstand weg die er in ons hart van natuur is, tegen uw woord. En wil gij zelf een vlak veld maken. Dat alles wat ons hinderen kan bij het luisteren vanavond weggenomen wordt. O grote koning, u weet wat we allemaal mee kunnen nemen als we de kerk binnenkomen. Aan zorgen in ons gezin. Aan problemen die we hebben op ons werk in het midden van de gemeente. U kent al die dingen die bij ons zijn. Maar spreek gij. En wilt gij dan zo ook bergen vlak maken? Wij vragen u dat uit genade, omdat we het geen van allen verdiend hebben. Niet uw dienaar die het woord moet brengen. Niet uw gemeente die luisteren moet. Het is alles bij u de Heere vandaan. Wij bidden u, laat zo uw woord zijn kracht doen, gedoen. Dat uw geboden beslag mogen leggen op ons leven. Dat uw geboden het kompas mogen zijn waarna wij ons leven inrichten. En zo bidden wij u, wees bij ons. Als we dan zo samen ook mogen bidden, dan is het toch ook een goede gewoonte dat we mogen bidden naar het bevel ook van uw apostel, voor degenen die in hoogheid zijn gezeten, onze overheid. Wilt u ook bij hen zijn, ze lijden. O Heere, wil ook bij hem zijn die moest aftreden, in strijd ook met uw geboden geleefd hebbend. Heere, wat een wonder ook in zijn persoonlijk en gezinsleven. Wij bidden u ook om bekering. Geef hem ook die ware schuld in te leven. Heere, ze hebben zo'n belangrijke plaats, onze ministers en staatssecretaris. En ook te midden van ons volk. En als ze dan ook zo vallen, zouden we nog eens mogen horen dat u ze opricht. Getuigenis van uw wonderlijke en helende genade, ook in het leven van een staatssecretaris. Heer, en wij bidden u zo voor ons koningshuis. Wil gij ook in het hart van onze vorstin, de kroonprins en zijn vrouwen, kinderen, de hele koninklijke familie, uw genade verheerlijken. We willen ook samen bidden voor het werk van de zending. O grote koning, wij vragen het, u breidt toch uw koninkrijk uit wereldwijd. En wil gij al die zendingswerker waar u ze ook geplaatst hebben, met volhardende genade bedelen. Met telkens weer bewogenheid over al die mensen die uw woord nog nooit gehoord hebben. Geef ze kracht het werk te mogen doen. We bidden u ook voor het werk van de evangelisatie, ook onze evangelisatiecommissie en zendingscommissie. Wilt u ze allen geven wat nodig is om het werk te doen, dichtbij en ver weg. Dat al dat werk gezegend mag worden. Ook als we het woord mogen brengen in de gevangenis. Dat het ons een liefdedienst mogen zijn. Om daar ook dat woord te mogen verkondigen. Geef ook als het gedaan mag worden in de ziekenhuizen. In onze krijgsmacht. Onder gehandicapten. Waar dan ook. Zegen al die werkers. Ik wil ook hen gedenken die gij daar een taak hebt gegeven in de verzorging. Dus een liefde en bewogenheid geven. Er zijn zoveel mensen, ook bij het ouder worden, die zorg nodig hebben. En geef dat er maar velen dat in het hart mogen hebben, met ontferming en bewogenheid, te zorgen voor de kwetsbare mens. Wij willen u ook zo bidden voor ons onderwijs. Als het ook weer gaat beginnen, dat u dan zijn bij de meesters en de juffrouws. Heere, dat ze er naar uit mogen zien om de kinderen heen te mogen wijzen. Naar u, o Heer Jezus Christus. Daar zelf ook uit mogen leven en dat de kinderen het ook mogen zien en proeven. De meester of de juffrouw u vreest. Gedenk ook onze docenten in het voortgezet onderwijs, waar u ze ook gesteld hebt. Wij vragen het u, geeft dat ze identificatiemensen mogen zijn. Waar onze jongeren zich aan mogen spiegelen. En die ze tot voorbeeld zijn. Dat ze zien mogen hoe goed het is om u de Heere te dienen. Dat hebben we toch een grote verantwoordelijkheid als u ons stelt in het onderwijs. Wij vragen u ook, wil gij zo ook allen gedenken die daar een plaats hebben. Wij zoeken uw aangezicht ook voor het volk Israël. Ook als ze zo te bestraffen zijn, zoals we dat ook vanmorgen hoorden. Dat ze nog steeds menen in het onderhouden. Van uw geboden in eigen kracht. En door eigen inzet. De hemel te verdienen. Want ze toch het evangelie van vrije genade mogen horen. Dat het niet is door de werken der wet. Maar door de genade alleen. O Heere, wat een evangelie. Wat kan een mens zich doodwerken. dood zwoegen en dood slaven. Het zal geen nut doen. Alleen de gerechtigheid die redt van de dood. En laat ze dat ook mogen zien. Verlossen, Heere, uit het juk der dienstbaarheid. Leid ze uit in de vrijheid die in Christus Jezus is. Wereldwijd. We willen u ook bidden voor de Messias beleidende Joden. Zij die u mogen erkennen, maar die het wel heel duidelijk moeten ondervinden dat het volgen van u, o Heer Jezus Christus, dragen is de smaadheid van Christus. Wilt u ze daarom ook geven, de kracht om te mogen volharden. En als we aan hen denken, denken we ook aan de verdrukte kerk. Wereldwijd wordt er vervolgd. Miljoenen die te maken hebben met vervolging, met lijden, met pijn, om de naam van u, o Heer Jezus Christus. En wij bidden u, wilt u ze bemoedigen, zoals u eenmaal Paulus en Silas bemoedigd hebt in de gevangenis, dat ze psalmen mogen zingen te midden van de duisternis en de nacht van de vervolging. Houdt u ze toch staande. Wat wij vergeten, wilt u het niet vergeten. Wilt u nabij zijn het hart, dat schreien tot u vlucht, in al de omstandigheden van het leven. Gedenk ook hen die vanavond met ons meeluisteren. Bijzonder denken we ook aan onze ouderen, die niet meer met ons kunnen opkomen. Die in verzorgings- of verpleegtehuizen worden verzorgd. Wilt u bij hen zijn? We denken ook aan hen die thuis oppassen, bij de kinderen. We willen ook dat onderwijs, als ze dat geven mogen aan hun kinderen, zegenen. Zie zo vanavond in gunst en genade op ons neer. O koning van de kerk, ontfermt u zich over onze gemeente. En laat uw woord helend mogen werken. Laat we het van uw woord en geest mogen verwachten. Dat zijn de rechte medicijnen. Geef ook dat ze hun kracht mogen doen. Wij bidden u dat om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, we willen vanavond stilstaan bij het zesde gebod en ook luisteren naar de uitleg zoals die ons gegeven wordt in het troostboek van de kerk in onze Heidelberger Catechismus, de vragen 105 tot en met 107 uit zondag 40. Wat eist God in het zesde gebod? Dat ik mijn naaste nog met gedachten, nog met woorden of enig gebaar, veel minder met de daad, door mijzelf of door anderen onteren, haten, kwetsen of doden. Maar dat ik alle wraakgierigheid aflegge, ook mijzelf niet kwetsen of moedwillig in enig gevaar begeven, waarom ook de overheid het zwaard draagt om den doodslag te weren. Maar dit gebod schijnt alleen van doodslaan te spreken. God verbiedende de doodslag leert ons dat hij de wortel van de doodslag als nijd, haat, toorn en wraakgierigheid haat en zulks alles voor een doodslag houdt. Maar is het genoeg dat wij onze naaste, zoals tevoren gezegd is, niet doden? Nee, want God, verbiedende de nijd, haat en toorn, gebiedt dat wij onze naaste lief hebben als onszelf en jegens hem geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en alle vriendelijkheid bewijzen. Zijn schade, zoveel als ons mogelijk is, afkeren en ook onze vijanden goed doen. Gemeente, het zesde gebod bepaalt ons bij: gij zult niet doodslaan. We letten dan op drie gedachten. In de eerste plaats op Gods eis. In de tweede plaats op Gods onderwijs. En in de derde plaats op Gods gebod. Zesde gebod: gij zult niet doodslaan. We letten in de eerste plaats dus op Gods eis. In de tweede plaats op Gods onderwijs. En in de derde plaats op Gods gebod. Nog eerst gaan wij zingen en wel uit het vijfde psalm en daarvan de versen 9, 10 en 11. Als het recht is van hun mond geweken, zij leggen het op verderven toe. Hun keel is nooit verslindens moe, hun tong tracht vlijend ons doortrekken naar het hart te steken. Psalm 5, de versen 9, 10 en 11. En ondertussen krijgt u gelegenheid om in een tweetal rondgangen uw liefdegaven te geven aan de Heere en zijn dienst. Gij zult niet doodslaan, noch u wreken. En ook het negende vers, och, of wij uw geboom volbrachten, de versen 7 en 9 van de 10 geboden na het amen van de preek. Het zesde gebod, gij zult niet doodslaan, waarin wij allereerst horen Gods eis, in de tweede plaats Gods onderwijs en in de derde plaats Gods gebod. Gemeente, jonge mensen, bij dit gebod kan ons al heel gemakkelijk de gedachten bekruipen, raakt mij dat eigenlijk wel? Want naar eer en geweten kan ik eerlijk zeggen dat ik tegen doodslag ben, zoals zich dat ook uit in abortus en euthanasie. En ik kan daarbij ook zeggen dat ik mezelf ook nooit aan doodslag heb schuldig gemaakt. Dus als ik daar zo even over nadenk, dan moet ik eigenlijk al snel tot de conclusie komen dat ik in ieder geval aan dit gebod niet schuldig sta. Is dat ook zo? Hoewel die gedachten te begrijpen is, we zullen straks ook zien dat ook onze Heidelberger die gedachten begrijpt, toch hoop ik dat u en jij onder het luisteren naar de uitleg, zoals we die vinden in onze Heidelberger catechismus, gegrond op het onfeilbare woord van de Heere, dat we vanavond allemaal als schuldenaars aan dit gebod eruit komen. Dat we vanavond, jong en oud, jullie op de galerij, wij hier, ik op de preekstoel, dat wij met elkaar voor God belijden. Dat wij ook dit gebod hebben overtreden. Want, geliefde gemeente, al kunnen wij dan tegenstanders zijn van moord, zoals dat plaatsvindt in abortus en euthanasie en op allerlei wijzen, zoals we dat al dagelijks in de krant kunnen lezen, en wij er zelf door bewaard worden, en wij zo ook voor de Nederlandse rechter ons niet schuldig behoeven te weten, wij als een vrij man door deze wereld kunnen wandelen, is het toch de vraag of wij voor de hemelse rechter vrij uitgaan. Want die hemelse rechter ziet alleen niet de daden die wij in het openbaar doen, maar hij ziet ook alles wat wij in het verborgene doen. Maar dat niet alleen, hij kent ook onze gedachten, zoals die hier van binnen leven. Niets van alles wat wij doen is voor de Heere verborgen. Alles is voor hem naakt en geopenbaard. De apostel die zegt het zo duidelijk in Hebreeën 4. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem. Maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen desgene met welke wij te doen hebben. Laat ons dat dus allereerst als uitgangspunt nemen. Bij de overdenking van dit gebod. Dat de Heere alles weet. Wat wij in het openbaar en in het verborgen doen. Maar dat hij ook al onze gedachten weet. En in dat licht gaan wij nu opnieuw luisteren naar de uitleg van dit gebod. Zoals onze Heidelberger dat zegt. En dan zullen we zien in die uitleg dat het niet gaat alleen om wat wij doen. Maar dat het ten diepste gaat, en laat dat het tweede zijn, om de gezindheid van ons hart. Wat leeft er in mijn hart? Dat is als het ware de hele rode draad die door de uitleg van dit gebod heen loopt. Laten we maar bij het begin beginnen. Wat wil dat zeggen, het zesde gebod? Dat ik in de eerste plaats mijn naaste, nog met gedachten, nog met woorden, nog met enig gebaar, nog veel minder met de dood, door mijzelf of door anderen onteren, haten, kwetsen of doden. Het gaat dus hier, zo zegt ons Heidelberger catechismus in het zesde gebod, dus niet alleen over de daad van de doodslag, maar het gaat ook over allerlei negatieve gedachten, woorden en gebaren waarmee wij het leven van onze naaste, zijn naam kunnen onteren, hem kunnen haten, hem kunnen kwetsen of zelfs hem kunnen doden. En eigenlijk komen wij dat al tegen in ons dagelijks spraakgebruik. Want daarin zien wij bijvoorbeeld in het spreekwoord, als blikken konden doden. Daarin zien wij ook dat wij iemand zo aan kunnen kijken, met zoveel haat vanuit ons hart in onze ogen, dat we als het ware daarmee iemand willen doden. En we in onze blik als het ware zeggen, man, val dood voor mijn part. En om een andere uitdrukking te gebruiken, waarin we kunnen zeggen, iemand doodzwijgen. Je kunt als het ware door iemand te negeren, door hem geen blik waardig te keuren, hem te behandelen alsof hij er niet is, kun je hem voor dood verklaren. Laat dat eens even op u en op jou inwerken. En misschien zeg je wel, ja, maar dat gaat mij allemaal veel te ver. Is dat nou allemaal doodslag? Nou, dat zou je kunnen denken. Heeft het die rijkwijde, dit gebod? Maar het gaat er niet over wat wij denken en wat wij vinden. Zullen we dat straks nog wat uitgebreider benadrukken. Maar ik wil het toch aan het begin alvast gezegd hebben, dat dat zo is. Dat wij er niet mee klaar zijn met dit gebod als wij voor doodslag bewaard worden. Maar dat het betrekking heeft op heel ons denken. Dan denk ik aan het woord van de apostel Johannes. Een iegelijk die zijn broeder haat is een doodslager. En gij weet dat geen doodslager het eeuwige leven in zichzelf heeft blijvende. Daarin zien wij dus dat het naar Gods woord is. Dat gedachten en daad, als het gaat over het zesde gebod, bij elkaar horen. En daarin zien wij nu, gemeente, wat er bedoeld wordt met dat de wet geestelijk is. Het gaat niet alleen over wat wij kunnen zien met onze ogen. Maar het gaat juist over die geestelijke houding. Wat leeft er van binnen in mijn hart? En dat is ook wat de Heer Jezus bedoelt in dat gedeelte wat we met elkaar gelezen hebben in Matthäus 5. Waar de Heer Jezus dat ook gaat leren aan zijn discipelen. Als hij het zegt, gij hebt gehoord dat tot de oude gezegd is, gij zult niet doden. Maar zo wie dood, die zal strafbaar zijn door het gericht. En dat is ook de eerste uitleg natuurlijk van het zesde gebod. Gij zult niet doden. Daarin zien wij dat de Heere de God van het leven is. En dat hij het leven beschermt. En dat niemand het leven nemen mag dan de Heer alleen, de schepper van dat leven. Hem komt het recht op leven en op dood toe. En wie dat recht overtreedt, die zal voor het gericht moeten komen. Zo heeft Mozes het jullie geleerd. Maar hier spreekt hij die meer is dan Mozes. Doch ik zeg u, geen mensenwoord, maar de grote profeet en leraar van de kerk, wat zegt hij? Zo wie ten onrecht op zijn broeder toornig is, die zal strafbaar zijn door het gericht. En wie tot zijn broeder zegt raka, die zal strafbaar zijn door de grote raad. Maar wie zegt gij dwaas, die zal strafbaar zijn door het helse vuur. Hier geeft de profeet van de kerk, de Heer Jezus Christus, ons de geestelijke uitleg van de wet. En hij zegt, denk erom dat die wet een breedte heeft en een diepte. Die jullie misschien nog nooit geweten hebben, maar die ik je wel onderwijzen zal. Dat namelijk als dat je toornig bent, je even goed voor de rechter moet verschijnen. De rechter van hemel en aarde. Onder de wet van Mozes werd niemand veroordeeld die toornig was op zijn broeder. Maar de Heer Jezus zegt, ik zeg dat hij wel schuldig is voor het gericht. Ja, die tot zijn broeder zegt, raka, die zal moeten komen voor het grote raad, voor het Sanhedrin. Dat rechtscollege, het hoogste rechtscollege, dat de macht heeft om te oordelen over leven en dood. Zo schuldig is iemand die tot zijn broeder zegt, raka. En wie tot zijn broeder zegt, gij dwaas, die maakt zich schuldig aan het helse vuur als straf op de overtreding van mijn heilige wet. En daarmee laat Heer Jezus zien dat zijn woord een diepte en een breedte heeft, die heel ons leven en heel ons bestaan treft tot in het diepst van ons hart toe. Niemand zal in de dagen van Mozes en daarna veroordeeld zijn omdat hij tegen zijn broeder zegt, Raka. Maar in het koninkrijk der hemelen sta je wel schuldig aan deze zaak. En zal deze zaak ten diepste, als hij niet vergeven wordt, je brengen bij de doodstraf die eindigt in het helse vuur. Zo oordeelt de rechtvaardige rechter van hemel en aarde. En je kunt je afvragen, maar Heer Jezus, waarom legt u dat gebod zo breed uit? Wel, zegt Heer Jezus, dat doe ik omdat ik laat zien wat de oorzaak van de uiteindelijke doodslag is. Dat komt maar niet in een opwelling, om het zo te zeggen. Maar dat begint ergens. En dat begint namelijk hier in het hart. En daarin laat Heer Jezus zien dat er zo'n duidelijke lijn is van gedachte naar woord, naar daad. De kiem van de doodslag die ligt hier in het hart van een mensenkind. En laten we dat vanavond mogen gevoelen. Dat dat in ons aller hart leeft. Die kiemen van doodslag. Wat kunnen we dat geveinsd verbergen? Daar hoef ik u toch eigenlijk ook geen voorbeelden van te geven. Maar je bent er soms wel eens geschokt door. Als je soms mensen ziet die heimelijk op de dood van hun ouders zitten te wachten. En ze dood wensen omdat ze zo begeerig zijn naar de erfenis. Wat kun je iemand als het ware dood denken? Omdat hij de promotie heeft gekregen waar jij jaren op hebt gewacht. Als Gods geest er ons over laat zien wat er in ons hart leeft, dan voelen we het, o Heere, dat gebod is zo wijd. Het raakt ook mij in mijn bestaan. Maar niet alleen in die gedachten die we misschien voor anderen zo heimelijk nog kunnen verbergen, maar die er wel leven. Ze worden erger ook nog als we ze gaan uiten. En dat is het tweede waar ons Heidelberger op wijst. En dat is ook naar de Heilige Schrift als we luisteren naar het woord van de apostel Jacobus. De tong is een vuur, een wereld der ongerechtigheid. Alzo is de tong onder onze leden, welke het gehele lichaam besmet en ontsteekt het rad onze geboorte en wordt ontstoken van de hel. O, die verschrikkelijke tong. Wat kunnen wij met smalende en spottende opmerkingen mensen raken als met vurige pijlen in hun hart? Wie denkt niet aan de smaad die Simei over David uitstrooide? Zijn woorden waren als dolksteken in het hart van David. En dat was zo erg dat zijn knechten het tegen David zeiden: zullen wij hem doden, zodat hij zwijgen zal met zijn spottende taal? En ook Salomo zegt het. Onbedachtelijk uitgesproken woorden zijn als steken van een zwaard. Wat een diepe gevolgen kunnen woorden hebben in het leven van mensen. Ik denk nog aan die jongen die op de middelbare school geplaagd werd. Omdat hij een zachtaardig karakter had. En ze hem wel eens in een vuilcontainer stopte. En allerlei dingen met hem uithaalde. En toen hij getrouwd was, kreeg hij last van toevallen. Wat bleek later bij onderzoek. Het was allemaal onverwerkt verleden. Dat hij zo geplaagd was op school. En zoveel verdriet van de vernederingen had die hij had moeten ondergaan. Wat kunnen woorden mensen toch diep kwetsen. Laten we dat ook beseffen, jonge mensen, jullie ook op school. Hoe je met je vrienden niet alleen opgaat, maar juist ook met hen die niet tot je vriendenkring rekenen. Wat kun je ze als het ware doden door ze te isoleren, door ze te vernederen, door ze te kwetsen. En laten we dat ook beseffen, gemeenten, wat een pijn we elkaar kunnen doen door achterklap, door laster. Het zijn vurige pijlen, zegt de Heilige Schrift, die we op elkaar kunnen afschieten. En dat is het wat onze Heidelberger hier zegt. Dat wij mensen met woorden, gedachten, gebaren kunnen onteren, haten, kwetsen en doden. Onteren, wat is dat? Wel, dat is als het ware iemand minachten. Hem niet erkennen als je medemens, die mede naar het beeld van God geschapen is. Iemand onteren is denken dat jij heel wat meer bent dan hij. Wat kunnen we meer zien op mensen die niet zoveel gaven hebben gekregen om te studeren als wij. Kunnen we neerzien op mensen die misschien amper de lagere school, om het zo te zeggen, hebben kunnen afmaken. En het allereenvoudigste werk van schoonmaak moeten doen. Wat kunnen wij ons hoog verheven daarboven voelen? Dat is mensen onteren of onze maatschappelijke status vanwege het vele geld wat we in ons leven hebben verdiend. Dus onteren, mensen minachten. Dat onteren, dat mensen minder achten, ook vanwege hun huidskleur of vanwege hun ras, dat kan al heel snel overgaan in haten. Grijpt het u niet aan, gemeente, dat wij dat steeds weer lezen? Dat het antisemitisme toeneemt, ook in onze dagen. Dat we steeds meer zien hoe dat degenen die horen bij het volk van Abraham meer en meer te maken krijgen met deze dingen. En als we dan ons in herinnering roepen, de Tweede Wereldoorlog, dan zien we als het ware heel deze lijn die onze catechismus ging. Want waar is het mee begonnen? Wel, het is begonnen met Hitler en zijn gedachten. Dat de Duitse ras een superieur ras was. Hoger dan alle anderen. Dat het Joodse ras minder was. Wat is daarvan het gevolg geweest? Dat je zulke mensen ook haten moet. En dat niet alleen mensen die van Joodse afkomst waren. Maar je ziet gelijk dat oneer en dat minachten ging ook over gehandicapten. Die waren toch immers ook geen volwaardige mensen. Het had ook betrekking op zigeuners. Dat kon je toch niet serieus nemen. Zo'n soort mensen. Homoseksuelen. Nee, dat zijn geen normale mensen. Minachten. Onteren. En dan het gevolg daarvan is je haat ze. Weg met zulke mensen. En dan ga je ze toch eerst kwetsen. Dan laat je zijn gele ster opzetten. Ik ben een Jood. Of een roze ster. Ik ben homoseksueel. Dan kwets je ze. En zeg je, jij hoort er niet bij. Niet voor Juden. En dan tenslotte. Dat is de laatste stap. Dan moord je ze toch uit. 6 miljoen Joden. Het is alles vanuit het zesde gebod gezien. Zo aangrijpend, gemeente. Dat wat hier geschetst wordt in dit zesde gebod, in de uitleg van onze Heidelberger catechismus, in de 17e eeuw. Het is allemaal zo werkelijkheid in ons leven. Lees het in de krant. En u ziet het voor uw ogen zich voltrekken. En het is alles het gevolg van onze zondeval. Waar wij God en de naaste de eerkroon hebben weggenomen om onszelf op de troon te zetten, om zelf te regeren. Dat we dan vanavond zien mogen. Heer, het leeft alles in mijn hart. Dat het ons doet verlangen naar hartvernieuwende genade. Dat we leren walgen van die zonden waarin wij onze naaste onteren, onszelf boven hem verheffen, mensen minachten, haten, kwetsen. En uiteindelijk, als God het niet verhoedt, doden. Omdat het in ons hart het verlangen mag zeggen, Heere, schrijf toch uw liefdeswet in mijn hart, dat ik u en mijn naaste lief mag hebben. Heere, geef mij toch een tere conscientie, een rein geweten, dat mij telkens waarschuwt voor de zonde van het overtreden van het zendel. Want het ligt ons allemaal aan, jong en oud. Omdat wij zulke hoogmoedige mensen zijn. Ons eigen ik altijd op de troon wil zitten. En eigen ik verheffen gaat altijd ten koste van mensen naar beneden drukken. Daar heb je eigenlijk de mens getekend in het zesde gebod. Ik omhoog. Ten koste van de ander die ik naar beneden moet drukken. Wel, ik zei het al. Ligt het dan zo diep en wijd in dit gebod? Ja. En Heidelberger, hij begrijpt dat wij die consequentie van die uitleg maar moeilijk kunnen aanvaarden. En daarom gaat ze er ook nader op in vraag 106. Maar dit gebod schijnt toch alleen maar van doodslaan te spreken? Brengt ons bij onze tweede gedachte, dat God ons ook wil onderwijzen en leren vanuit het zesde gebod. Ja, zegt ons Heidelberger, dat lijkt zo. Dat schijnt zo te zijn, maar het is niet zo. Want God leert ons, en hoort u dat, gemeente? God leert het ons. Het is maar niet een opvatting van mensen of van de kerk of van een kerkenraad of van een synode. Maar God leert dat ons, dat het niet alleen gaat over doodslag, maar dat het zesde gebod betrekking heeft op heel ons leven, op onze gedachtenwereld, op onze woorden en op onze daden. En dan kom ik weer even terug bij die tekst die ik zo even aanhaalde. En een iegelijk die zijn broeder haat, is een doodslager. Haat en doodslag worden dus door de Heer op één lijn gesteld. Gemeente, misschien volgt u het ook wel al die jaren door al. Dat tribunaal over Joegoslavië. Over Srebrenica. Dan reizen jaren soms ten bergen. Als u die verslagen hoort wat er allemaal gebeurt. Als daar commandanten en kampbeulen zijn, die daar mensen hebben samengedreven in een huis, en het huis toen in brand gestoken hebben, en die mensen, vaders en moeders en kinderen, in wilde paniek naar buiten vluchten, daar werden ze dan door schietende soldaten opgevangen en gedood. Met afschuw neem je er kennis van. Maar nu Gods woord. Als u iemand uit de gemeente haat, een broeder of zuster, bent u zo'n doodslager. En zet Gods woord u op één lijn met zo'n kampbeul uit Srebrenica of uit de Tweede Wereldoorlog. Denk eens daarover na. Wie haat u? Kunt u dat zeggen, ik haat niemand? Ik heb aan niemand een hekel. Zeg tegen niemand in mijn gedachten stommeling, raka of dwaas. Kunt u dat zeggen? Nee toch? En dan zegt Gods woord, dan bent u een moordenaar. Die uw broeder haat, is een doodslager, zegt het levende woord van God. En dat is nou het woord. Voelt u wat het woord doet, gemeente? Door de bediening van de Heilige Geest is het woord een tweesnijdend scherp zwaard dat diep in uw hart doorgaat. Waarom? Om u te doden, geliefde gemeente. Dat is het doel van de Heilige Wet, om u weer te vellen in uw hoogmoedige bestaan. Om u van uw troon af te stoten. opdat u zou worden een overtreder van Gods wet in uw beleving. Een boeteling die naar het recht van de wet de vloek accepteert en aanvaardt en het vonnis wat erbij hoort. Dat is het doel van de heilige wet, om u daar aan te ontdekken, om u te ontmaskeren en om u te maken wat u voor God bent. Een overtreder van de heilige wet. Dat laat onze Heidelberger zo duidelijk zien. Als hij die twee dingen bij elkaar brengt. En hij wil ze dat als het ware nog eens met een beeld duidelijk maken en zeggen, weet u hoe dat komt? Omdat het bij elkaar hoort, gedachten en daden. Zoals een wortel hoort bij de vrucht. Die zijn onlosmakelijk bij elkaar. Er is geen vrucht zonder wortel. Er is geen doodslag die niet in het hart begonnen is. Dan denk ik aan de geschiedenis van Kain en Abel. Waar is die moord begonnen? In de kerkgemeente. In de kerk, zegt u, ja. Daar is die moord begonnen. Toen ze samen offerden. En de Heer in het offer van Abel aanzag. De Heer zag dat daar een arme zondaar, Abel, offerde. Met het verlangen tot verzoening van zijn zonden. En hij zag daar ook Kain. De man van de vorm. De man zonder de ware ootmoed. En hij merkte het. God neemt het offer van mijn broeder aan. Maar mijn offer niet. En daar ontstak afgunst in zijn hart. Omdat Abel iets bezat wat hij niet had. En er kwam nijdigheid in zijn hart. Afgunst werd haat. En voelt je het als het ware groeien in zijn hart. En toch komt de Heer nog in het leven van Kain. En hij komt hem te waarschuwen en zegt, waarom zijt gij ontstoken en waarom is uw aangezicht vervallen? De Heer wil zeggen, wat is er aan de hand? Let eens goed op, Kain. Dan komt de Heer hem ook nog met zijn woord rijkelijk te beloven. Want hij zegt, Kain, er is indien gij wel doet verhoging. Je voelt als het ware, daar klinkt de lieflijke nodiging van de Heer in tot Kain. Kain, laat je toch niet door de zonden overheersen, maar strijd tegen de zonden en overwin de zonden van haat, nijdigheid en afgunst in je hart. Maar ik waarschuw je ook in mijn liefde, Kain, want indien gij niet wel doet, de zonde ligt aan de deur. O Kain, weet dat als je toegeeft aan alles wat er in je hart leeft, dat je zo makkelijk zult struikelen in de daad, in het uitoefenen van de daadwerkelijke zonden van het overtreden van mijn geboden. O, de Heere die wil als het ware Kain op de knieën brengen en zeggen, Heere, verlos mij toch van alles wat er hier in mijn hart leeft aan nijdigheid en opstand en verzet. Laat mij toch alle toren en wraakgierigheid vreemd zijn, dat ik mijn broeder lief mag hebben. Hij luistert niet. Je voelt het als het ware, die wortel die daar in zijn hart is van haat en verzet tegen zijn broeder, die komt tot een explosie. En hij doodt zijn broeder Abel. En zo is de nijdigheid, de afgunst in zijn hart uiteindelijk gekomen tot de doodslag. En wij zien dat meer in de schrift. Wat is de schrift daarin eerlijk om de mens te tekenen hoe hij is? Denk eens aan de geschiedenis van de broeders van Jozef. Wat waren ook zij met afgunst tegenover hun broeder Jozef bezet? Wat was er in hun hart een haat gekomen? En het is dat Gods voorzienigheid er hen voor bewaard heeft. Anders was Jozef gewis een kind des doods geweest. En geldt dat ook niet van Esau? Hoe zocht ook hij uit haat zijn broeder Jacob te doden? En hoe zien wij dat het Absalom uiteindelijk gelukt is? Toen hij zijn broeder Ammon haatte vanwege de zonde die Ammon gedaan had bij zijn zuster Tamar, haar eer geschonden. Hoe hij 2 jaar zwijgt tegenover Absalom. Maar dat hij uiteindelijk zint op wraak en Ammon na 2 jaar uiteindelijk dood. En zo komen wij uiteindelijk ook, gemeente, bij de oorzaak van het sterven van de Heer Jezus Christus. Want wat lezen wij? Hoe is de Heer Jezus aan het kruis gekomen? Wat is daar de diepe oorzaak van? Wel, we lezen het op verschillende plaatsen in de Heilige Schrift. Want Pilatus wist dat zij hem door nijdigheid hadden overgeleverd. En op een andere plaats, want hij wist dat hem de overpriesters door nijd hadden overgeleverd. Dat is de oorzaak. Dat de Heer Jezus aan het kruis genageld is. Dat is die haat, die nijd in het hart tegen hem, de rechtvaardige. Als we dat vanmiddag zien, wat wordt het dan een groot wonder. Dat hij gestorven is, overgeleverd tot nijdigheid. Opdat hij de nijdigheid van mensen zou vergeven. Dat we dan zo vanmiddag, als we hier samen zijn en dat woord horen, en dat dat 6e gebod ons gaat veroordelen. En dat we vanuit het woord horen, gij zijt die man, gij zijt die vrouw. Dat we dan zo getroffen en verslagen de toevlucht mogen nemen met David tot de Heer. We zeggen, o Heere, wat leeft er toch in mijn hart. Dat we dat vanavond gaan zien, gemeen. Dat al die wortels van doodslag in u en jou en mijn hart leven. En dat daarom God over ons terecht vertorend is. En dat we zijn straffen hebben verdiend. En dat we zo de toevlucht mogen nemen tot de Heer. En ik las eens, dan blijft er niets anders over dan een moordenaarsgeloof. Het is een uitdrukking van Kolbruggen. En Kolbruggen zegt, het zaligmakende geloof is een moordenaarsgeloof. En wat bedoelt hij dan? Wel, hij zegt, Christus hangt daar tussen moordenaars. En te midden van moordenaars verheerlijkt hij zijn werk. Aan moordenaars verheerlijkt hij zijn genade. En was het niet het gebed van de moordenaar David? Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Was het niet de roep van de moordenaar aan het kruis? Gedenk toch mijner, wanneer gij in uw koninkrijk gekomen zijt. O, dat we iets van dat moordenaarsgeloof mogen kennen. Dat we als moordenaars de toevlucht mogen nemen tot hem die zich te midden van moordenaars liet kruisigen. Om voor moordenaars de zaligheid aan te brengen. Geliefde gemeente, als je vanuit die vernedering, om met de moordenaars geteld te worden, je niet vanavond verzet als het woordje moordenaar noemt, maar je ook door genade de toevlucht mag nemen voor hem die zich liet kruisigen voor moordenaars. Voor mensen die hem in nijdigheid hebben overgeleverd. Als dat ook waar gaat worden in je leven. En je mag uit dat wonder leven. Dan ga je ook luisteren naar Gods gebod. Onze derde gedachte. Want de Heere zegt niet alleen wat we niet moeten doen in dit 6e gebod. Hij zegt niet alleen dat hij haat al onze gedachten, woorden en werken waarmee wij onze naasten onteren, kwetsen, haten en doden. Maar hij gebiedt ook dat wij onze naasten liefhebben als onszelf. En zo zien wij dat de Heere ook komt bij dat tweede tafel van de wet. Dat wij niet alleen de Heere boven alles liefhebben, maar onze naaste als onszelf. En nu zijn er heel wat mensen die dat gebod willen ontvluchten. En die het soms spitsvondig vragen, maar wie is dan mijn naasten? En die zeggen, ja, maar ik kan toch niet heel de wereld op mijn schouders nemen. Niet alle mensen zijn toch mijn naasten. Wie is toch eigenlijk mijn naasten? Er zijn mensen die willen het beperken en zeggen, ja, zoals de Joden dat zeiden in hun dagen. Naasten, dat zijn eigenlijk alleen maar je volksgenoten. Dat is alleen maar Israël. Dat zijn alleen maar de verbondskinderen. Ach, en zo willen wij het ook vaak. Naasten, ach, dat zijn je vrienden, dat zijn je familieleden, dat zijn de mensen uit de kerk. Maar ja, dan houdt het toch al gauw op. Nee, zegt de Heer Jezus. Wie zijn nou onze naasten? Wel, de Heer Jezus, hij maakt het duidelijk. Aan de hand van de gelijkenis. Van de barmhartige Samaritaan. Wie is mijn naaste? Wel, dat is de mens die op mijn weg geplaatst wordt. En ook al is het een vijand van mij. Want Joden en Samaritanen leefden in vijandschap. Maar die Samaritaan, hij bewees aan hem die op zijn weg geplaatst wordt, ook al was het een Jood, zijn liefde. En zo is het ook wat de Heer Jezus Christus zegt. Maar ik zeg u, heb uw vijanden lief. En zegen hen die u vervloeken. Doet wel degene die u haten. En bid voor degene die u geweld doen en die u vervolgen. Dat vraagt de Heere van zijn kinderen. Dat vraagt hij in zijn heilig woord. Vijanden liefhebben. Zegenen die u vervloeken. Weldoen die u haten. Bidden voor degene die u geweld aandoen. En u vervolgen. Dat wordt nou toch het verlangen van al degenen die met dat moordenaarsgeloof bij hem terechtgekomen zijn, die in zichzelf die moordenaar ontdekt hebben en die niet meer boven een vijand uit kunnen komen. En die zeggen, Heere, u hebt mij verdragen, u hebt mij vergeven. Zou ik dan ook niet mijn naaste lief hebben? En zo spreekt de Heere in dit woord. Allen die op uw weg gekomen zijn. Ook al zijn het uw vijanden. Het zijn uw naasten. En dan zien wij dus dat het niet alleen gaat over de mensen die wij ontmoeten. Dagelijks in onze gezinskring. Of in het midden van de gemeente of op ons werk. Maar ook aan thuis en daklozen. Als wij de nood van hen lezen en die komt binnen bij ons. Via een blad of via wat wij lezen. Maar ook heel concreet als wij geconfronteerd worden met de nood wereldwijd. En laat ik het heel concreet maken. Als wij horen en lezen van de nood van wees- en aidskinderen in Zuid-Afrika. Die door de familie Born worden opgevangen. Dan worden plotseling die kinderen. Omdat ze op onze weg geplaatst worden en wij ermee geconfronteerd worden. Heel concreet onze naasten. Doe wel, zegt de Heer, en heb uw naaste lief. En wat betekent dat dan? Wel, onze catechismus gaat dat heel concreet invullen. Jegens de naaste betekent dan geduld met hen hebben. Vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en alle vriendelijkheid bewijzen. Wel, als wij deze woorden lezen. De naaste lief hebben als jezelf, dat betekent de naaste vrede, geduld, zachtmoedigheid, barmhartigheid en alle vriendelijkheid bewijzen. Gemeente, wiens beeld rijst dan voor onze ogen op? Is het niet het beeld van de Heer Jezus Christus? Zijn persoon was zijn wandel niet op aarde. Vol van geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en vriendelijkheid. Is hij daarin niet het grote voorbeeld van al de zijnen? Wat heeft hij een geduld gehad met zijn discipelen? Telkens weer heeft hij hen onderwezen. Ook al moet hij het tegen de Emmersgangers zeggen, o gij onverstandigen en tragen van hart. Toch gaat hij weer in geduld met hen om. Maar wat heeft hij ook een geduld met de Samaritanen die hem steeds verwerpen. En als dan ook zijn discipelen zeggen, zullen wij bidden om vuur van de hemel? Dan bestraft hij hen. Hij zegt, nee, gij weet niet van hoedanige geest gij zijt. Hij heeft geduld met hen, omdat hij niet wil dat enige van hen verloren gaat. Gemeente, wat wordt dat waar in ons eigen leven? Wat een geduld heeft de Heere met u en met mij. Wordt u dat niet eens een wonder? U zegt, Heere, hebt u nou nog geduld met mij? Nu ik weer in de zonde gevallen ben. Nu ik u weer verdriet gedaan heb. Nu ik u weer verlaten heb. Heere, dat u mij nog spaart en draagt. Dat u nog geduld met mij hebt. Dat u mij in uw langmoedigheid verdraagt. Wordt dat niet het grootste wonder? Dat God geduld heeft met zo'n mensenkind als ik. En zo brengt ook de apostel Paulus het onder woorden. Als wij dat gaan ervaren, krijgen wij ook geduld met alle andere mensen. En daarom zegt Paulus ook met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid en met langmoedigheid, verdragende elkander in liefde. Als je ziet wat een geduld de Heere met jou heeft, dan krijg je ook geduld, langmoedigheid, ootmoedigheid en verdraag je elkaar in liefde. Maar niet alleen het verdragen. Maar het is ook heel actief, zegt onze Heidelberger, want wij moeten niet alleen geduld hebben, maar ook vrede bewijzen. Het gaat ook om een activiteit, het gaat ook om het praktiseren. En daarom moeten christenen niet op gerust zijn om ruzies uit te lokken, om twistgesprekken te voeren, maar juist het tegenovergestelde, om te zoeken om breuken te helen. Om ontstaande verwijderingen op te heffen. En zo zegt ook de apostel Paulus het. Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houd vrede met alle mensen. Dat is wat hier onze Heidelberger zegt. Dat degenen die de Heere lief hebben, de vrede zoeken. Wel, Paulus zegt er wel twee dingen bij. Hij zegt in de eerste plaats, indien mogelijk. Dat wil zeggen dus niet ten koste van de waarheid. Zoals we dat vanmorgen van Paulus hoorden. Dan zoekt hij de confrontatie. Als het gaat om de waarheid. Die is naar de godzaligheid. En het tweede is, zoveel in u is. U moet niet letten op wat een ander doet. Maar u bent voor uzelf verantwoordelijk. Wat een ander doet, daar kunt u niets aan doen. Maar het gaat zoveel als in u is, dat u eraan doen zal wat in uw vermogen is, zegt de apostel. En zo zegt de Heer Jezus het. Zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen Gods kinderen genaamd worden. Dat is wat. Die de vrede zoeken, die zullen Gods kinderen genaamd worden. Waarom? Wel, omdat zij dan kinderen zijn van de God des vredes. Want dat is een woord en een eigenschap van de Heere, zoals de profeet Jeremia dat onder woorden brengt. Want ik weet de gedachten die ik over u denk, spreekt de Heere. Gedachten des vredes en niet des kwaads, dat ik u geef, het einde en de verwachting. Daar zegt God wat er in zijn hart leeft. Hij is de God des vredes. En zo zoeken ook zijn kinderen de vrede. Die zijn kinderen Gods die de vrede zoeken. En tenslotte voegt onze Heidelberger nog een drietal woorden daaraan toe. Zachtmoedig, barmhartigheid en vriendelijkheid. Waar kunnen we dat leren, gemeente? Zachtmoedigheid. Wel van Christus die het zegt, leert van mij. Dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Zachtmoedig, dan nemen wij geen harde woorden in de mond. Dan zijn we teer van gemoed. Dan zijn we met ontferming bewogen over het heil van de anderen. En Paulus, hij brengt het onder woorden als hij zegt, broeders, indien ook mens vallen door enige misdaad. Gij die geestelijk zijt, breng de zodanige terecht met de geest der zachtmoedigheid. Ziende op uzelven, omdat ook gij niet verzocht wordt. Als je iemand ziet zondigen, een broeder, dan ga je er naartoe. Dan spreek je in liefde, in zachtmoedigheid. Om te zeggen, broeder, keer toch terug van deze zondige weg. Opdat je niet in de duisternis blijft, maar keer weder tot het licht. Wees barmhartig, zegt onze Heidelberger. Dat wil zeggen, wees met medelijden bewogen. Dan reiken we onze vijanden een beker koud water toe. Dan zoeken we in diaconale taken onze verantwoordelijkheid te verstaan ten opzichte van hen die het moeilijk hebben in dit leven. Dan gaan we naakten kleden en hongerigen brood geven. Waarom? Want apostel Paulus zegt, het mij de voornaamste der zondaar is barmhartigheid geschied. Als wij nu leven van de ontfermingen Gods en van zijn barmhartigheid, zouden wij dan niet barmhartig en bewogen zijn met mensen die het moeilijk hebben, dichtbij en ver weg? Ten slotte zegt het woord vriendelijk zijn. Vriendelijk, dat is niet uit op twist. Dat is niet onverdraagzaam zijn. Maar dat is hartelijk, spontaan, met mensen omgaan. Dat is in alle oprechtheid met ze meeleven. Een woord spreken ter rechte tijd. Ze hartelijk tegemoet treden. Open, warm, liefdevol. Dat zijn de woorden waarvan de Heere zegt in zijn gebod, doe dat. O, laat het ook zo in ons hart mogen zijn. En dan hoor ik iemand zeggen, maar dat is onmogelijk. Om je naaste, en in het bijzonder die mensen, waar je zoveel moeite mee hebt, die je zoveel pijn doen, die je zo kunnen kwetsen, die zo over je lasten, die je soms dood wensen, om die mensen lief te hebben, om die mensen vrede te bewijzen, om die mensen met barmhartigheid te omringen. Dat is onmogelijk. Ja, gemeente, dat is ook onmogelijk. Als u dat in eigen kracht moet doen, kunt u niemand lief hebben, want u bent een liefhebber van uzelf. Maar hoe kan het dan wel? Wel alleen in die geloofsgemeenschap met Christus. Als u zoals vanmorgen met Paulus hebt leren zeggen, niet meer ik leef in mij, maar Christus leeft in mij. Alleen door de liefde van Christus, dan alleen kunnen wij de naaste lief hebben, die op onze weg geplaatst is. Ja, onze vijanden liefhebben, zoals Christus bad voor zijn vijanden. Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Zo alleen kan het, in Christus, door zijn kracht. En is dat nou ook uw verlangen? Om nu vernieuwd te worden naar zijn evenbeeld. Om nu ook in ware gerechtigheid en heiligheid te leven voor zijn aan. O, dat we dan telkens mogen bidden om die kracht uit hem, zodat we door het geloof mogen zeggen, ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Want hij is niet alleen mijn rechtvaardigheid, maar hij is ook mijn heiligheid. En hij zal mij geven alles wat ik nodig heb om ook zijn voetstappen te mogen drukken. De Heere geven. Dat er in ons hart dan ook mag zijn vanavond een vurig verlangen om ook te mogen leven naar zijn geboden. Dat het ook in ons hart mag leven wat de dichter zingt en wij met hem. Gun door het geloof in Christus krachten om die te doen uit dankbaarheid. Amen. tijd te zoeken met elkaar het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heer, als wij dan zo luisteren naar de uitleg van het zesde gebod, dan kan er in ons hart leven wat onze discipelen gezegd hebben. Heere, maar wie kan dan zalig worden? Heere, dan is het bij ons toch onmogelijk om te leven naar het zesde gebod. Want dan is er alles in ons hart op tegen om zo te leven. Want in ons hart ligt op de bodem om onze naaste met onze gedachten, woorden en werken te onteren, te kwetsen, te haten. En als u het niet verhoedt, te doden. Dat leeft in ons hart. En we zijn er vijand van om onze naaste het goede ervoor te zoeken. Om te doen zoveel mogelijk wat in ons vermogen is. Om de schade te beperken. Ach, Heere, wie is tot deze dingen bekwaam? Dan moeten wij zeggen, niemand. En daarom komen wij allereerst tot u in schuld en belijdenis. Want wij zijn recht door u geschapen, Heere. Maar we zijn van u afgevallen. Maar Heere, uw wet is dezelfde gebleven. U eist een volkomen gehoorzaamheid. En niemand van ons kan u die geven. En daarom zijn wij allemaal schuldenaren voor uw heilig aangezicht. Doe ons dat ervaren vanavond. Dat we zo tot u mogen gaan. Gena, o God, gena. Hoor hoe een boeteling pleit. Om zo als schuldenaren van het zesde gebod als moordenaars tot u de toevlucht te nemen in dat moordenaarsgeloof. Dat de toevlucht neemt tot hem die hing te midden van de moordenaars. O wonderlijk onbegrijpelijk evangelie. Maar leer ons ook uit dat evangelie te leven. Dat de naaste lief heeft als zichzelf. En dat kan alleen door uw kracht, in die gemeenschap met u, in het leven uit u. Laat dat ook het verlangen mogen zijn, om zo te mogen wandelen in de wegen van u, de Heere. Ga zo met ons mee. U wilt ook bij ons blijven, ook vanavond, als we samenkomen met de jeugd van de gemeente. Heere, wilt u het dan alles wel maken? Zie dan zo in gunst op ons neer. Vergeef al onze zonden. O die waren in de tekorten van de prediking. Vergeeft u ze. O die waren in het luisteren. Als onze gedachten weggevlogen zijn. Heere, wilt u het alles vergeven. En zie in gunst en genade op ons neer. Om Christus wil alleen. Amen. Zingen wij in levend onze schuld van de overtreding van het zesde gebod. Psalm 51 met David. Gena, o God, gena. Hoor mijn gebed. Verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. Psalm 51 en daarvan het eerste vers. aan de avond, de open avond met onze jongeren. Ik hoop dat u er ook allemaal bij wilt zijn. Het gaat over de oude kerk, de vroegchristelijke kerk, een mooi onderwerp. Dus mocht u er nog niet aan gedacht hebben, dan hoop ik dat u alsnog ook met onze jongeren ook op deze wijze wilt meeleven. Gaat dan heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen. Zegen.